Ja, fijn dat u hier al gekomen bent. Ik mag u vanaf deze plaats hier weer van harte welkom heten. En dat heeft maar liefst 4 maanden geduurd, hè, voordat we hier... waren we hier zeg maar uit de running, maar we zijn hier nu weer helemaal in de running, hoop ik, vanavond. En we continueren onze studies in de Efezebrief. Er gebeurt natuurlijk heel erg veel in deze wereld. En het is goed om dan elkaar weer te ontmoeten rondom dat geweldige woord, hè, die geweldige Efezebrief. Wat wil je nog meer dan dat, zou ik bijna willen zeggen, want dat staat toch erg veel in. En het is goed om elkaar hier te zien, elkaar hier live zeg maar te ontmoeten, maar ook u die online op dit moment meekijkt en luistert, u natuurlijk ook welkom bij deze studie Efezebrief. Het is al nummer 84 al zelfs, maar goed, het maakt niet uit. We gaan rustig, stapsgewijs er doorheen en ook u die online zo met ons verbonden bent, u natuurlijk ook van harte welkom. En we gaan vanavond met elkaar lezen en zingen en van alles uit die geweldige brief weer horen. En voor u, op de boekentafel, ja, daar is die, rechtvaardiging door geloof. Prachtige studie van John Essex. En ik beveel hem van harte bij u aan, net als alle andere brochures natuurlijk, maar deze is een speciale manier waarop hij de kwestie Jacobus Paulus bespreekt. Jacobus zegt geloof plus werken rechtvaardigt. En Paulus zegt geloof alleen rechtvaardigt. Hoe zit dat vanuit de schrift? Nou, deze brochure geeft daar antwoord op. Dus ik zou zeggen, neem hem mee, neem de meerdere mee, deel ze uit aan wie met dat probleem misschien worstelt. Het is heel fijn, het is dun, dus u kunt 's avonds lekker, als u in bed ligt, een aantal bladzijden lezen en dan de volgende ochtend gaat u weer verder. Ik weet het niet wat hoe u dat doet, maar het is fijn om dan Gods woord daar ook bij te openen en... Ja, hij neemt makkelijk mee, hij deelt ook makkelijk uit. Dus ik zou zeggen, geniet ervan wat God tegen ons zegt. Het is een en al natuurlijk genade, hè, wat we met elkaar mogen delen. Goed, voordat we gaan bidden, wil ik eerst met u een lied zingen. En ik dacht, we zijn vorige week de studie Handelingen ook begonnen met Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem. En het is goed om te beginnen met te zingen over de opstanding van de Heer. Ik bedoel, ja, dat is toch iets wat we... Wat de basis is van ons geloof. Hè? Het is geweldig. Daar juicht een toon. En ik zal proberen weer in te zetten, want we zingen het hier a cappella. Bernard heeft niet zijn accordeon mee. Nee, vanavond niet. Dat is helemaal goed.
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die van door gans Jeruzalem.
Zo met elkaar bidden. Vader, we danken u dat we hier elkaar weer mogen ontmoeten. En ja, vader, het is fijn om elkaar weer te treffen. Voor sommigen na maanden. We danken u dat we zo weer elkaar hier rondom dat geweldige woord van u zien en spreken. We danken u dat allemaal geeft. En dat we weer mogen luisteren naar die woorden van u. De kostbare die Paulus mocht noteren. In gevangenschap zelfs. En we danken u dat het nog steeds voor ons een geweldig evangelie is. Een goed nieuws. Datgene wat u voor ons heeft weggelegd, vader. Het is bijna niet voor te stellen. Als we hier zo op deze aarde nog zijn, vader. Maar we leven toe naar dat heerlijke moment. En we zien uit naar wat we ook in de komende tijden zullen doen. We danken u dat u dat voor ons heeft weggelegd en dat juist Efeze daarover spreekt. We danken u dat we bemoedigd worden en we bidden u ook voor de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Dat we daarmee vervuld zijn en dat, ja Vader, ons mag verlichten zodat we verstaan wat u te zeggen hebt. Vader, dank u wel dat u altijd met ons nabij bent en we bidden ook voor hen die op dit moment in een moeilijke omstandigheid zijn, door ziekte of zelfs ernstige ziekte. Wees daarin nabij, Vader. U draagt en we bidden u dat dat ook ervaren mag worden. Dat u nabij bent en dat u ook in die situatie draagt en omziet. Vader, we danken u dat u inderdaad die grote God bent, die nooit iets uit handen loopt en bij wie niets misgaat. Maar alles zal terechtkomen op uw tijd en op uw wijze. Vader, daar dank u voor. We danken u dat uw woord ons bemoedigt, versterkt en troost. Vader, dat hebben we nodig in deze tijd. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere, Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar een stukje uit Efeze waar we mee bezig zijn nu. En dat doen we uit het boekje Brieven Concordante Vertaling die we hebben van de brieven van Paulus. En u kunt ook op de dia's meelezen. En daar staat Efeze 5, en ik begin nu te lezen vanaf vers 15. Kijk dan uit, broeders, hoe nauwkeurig jullie wandelen, niet als onwijzen, maar als wijzen, de era uitkopend. Omdat de dagen boos zijn, wordt derhalve niet onbezonnen, maar begrijpt wat de wil van de Heer is. En raak niet dronken van wijn, waarin liederlijkheid is, maar wees vervuld met geest. Tot jezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. Altijd dankbrengend voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus, aan God en Vader, je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. Tot zover dit stukje uit Efeze. En dat woordje wandelen, ja, dat was helaas op die slide weggevallen, maar dat staat natuurlijk wel degelijk. Dat woordje wandelen komt maar liefst 8 keer voor in de Efezebrief en allemaal op hele kenmerkende plaatsen. En u ziet daar de tekstverwijzing, die kunt u zelf nalopen, dat gaan we vanavond niet doen. Maar in het zogenaamde praktische deel, maar ik denk dat de hele brief in feite praktisch is, daarin wordt gesproken over onze wandel en de eerste keer in het praktische deel gaat het om waardig wandelen. Ik spreek jullie nu aan, zegt Paulus, als gevangenen in de Heer, waardig te wandelen. Dat is letterlijk in het Grieks rondom treden, maar het heeft te maken met ons gedrag. Hè? Het gedrag wat zich omhoog keert uit je hart. En dat is bepalend, hè? Wat in het hart is, dat is bepalend voor je gedrag, dat zei de spreuken al. Maar wij zouden waardig wandelen in ootmoedigheid, want dat is het eerste woord wat voor onze wandel daar genoemd wordt, ootmoedigheid of ootmoedige gezindheid. En we zijn nu inmiddels in hoofdstuk 5, vers 15, en daar wordt voor de laatste keer echt het woord wandelen expliciet genoemd, maar natuurlijk gaat dat hele stuk tot en met het einde van hoofdstuk 6, tot het einde van de brief ook over onze wandel in de praktijk. En dan het volgende stuk is natuurlijk het huwelijksleven en daarna is het gezinsleven en het leven in de maatschappij, dus je werk. En de niet te vergeten natuurlijk ook dan uiteindelijk de hele wapenrusting van God, hè? De geestelijke. Ja, we staan toch in een geestelijke oorlogvoering eigenlijk. Hè? Paulus gebruikt het woord strateo. En dat heeft te maken met oorlog voeren. En dan gebruikt hij ook militaire termen als soldaat, hè, tegen Timotheus. Timotheus, leidt kwaad met mij in het evangelie. En dat is niet niks hoor, met het evangelie kwaad leiden. Met het evangelie kwaad leiden als je onrecht wordt aangedaan. Dat is niet makkelijk. Dat is helemaal geen makkelijke gebeurtenissen. Of fases, moet ik misschien wel zeggen. Dat is kwaad lijden met het evangelie. Dat overkwam Paulus ook. En Paulus die had daarin een bepaalde houding. En dat was natuurlijk een geweldig voorbeeld voor Timotheus die met hem meeging. En vandaar dat Paulus zei tegen Timotheus, leidt kwaad zelfs, hè, met het evangelie. in de kracht van God. Hè, daar heb je kracht van God voor nodig om daarin te kunnen, dan te kunnen volharden. Hè. Of te verduren, of in het Duits zeggen ze dan ausharren. Ik weet niet of dat woord u nog iets zegt, maar volharden. En dat is nodig. En we zouden dan in die geestelijke oorlogvoering waarin we staan, hè, en we merken dat maar steeds duidelijker in de maatschappij ook, dat er enorme druk wordt uitgeoefend. Hè. Als het gaat om Gods uitverkoren volk Israël, dan weet u dat het antisemitisme hand over hand toeneemt. En dat het nu een hele andere situatie is als je ergens bij een herdenking staat dan dat jaren geleden het geval was. Dat gaat nu heel anders. Dus ja, dat is de sprake van de geestelijke, we zeggen dan geestelijke strijd, geestelijke oorlogvoering. Hè? En dat merkt Israël ook, dat merken Joodse mensen ook in onze maatschappij. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa, in Amerika en noem maar op. Wereldwijd neemt dat hand over hand toe. En de gemeente, het lichaam van Christus, staat natuurlijk ook steeds onder druk. En daarvoor hebben die wapenrusting van God nodig, de hele wapenrusting van God. En daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, wees een goed soldaat. Hè? Leid kwaad als een goed soldaat. Heel merkwaardig dat hij het woord soldaat dan. Hè? Want normaal is een soldaat bezig om de strijd te winnen. Daarvoor moet hij anderen kwaad toebrengen. Hij moet zijn wapens gebruiken. Maar bij de soldaten in het lichaam van Christus is het zo dat je verdedigings... Je hebt wel wapens, maar dat zijn verdedigingsmiddelen. Je hebt een schild. Je hebt een kort zwaard om je te verdedigen. Je hebt een thorax, hè? Je hebt een borstschild om je hè? Dat beschermt je van voor en achter. En je hebt dat schild nodig tegen de vurige pijlen. Je hebt je sandalen van vrede heb je aan. Dus je zoekt niet het conflict. Soms kan je het conflict niet vermijden, maar je zoekt het niet. In het conflict zoek je vrede. Zoek je elke weg die vrede. Dat is verzoening, dat is onze boodschap. Dat is het geheimenis van het evangelie. Verzoening, vrede, dat zijn onze sandalen. Dus we zoeken het conflict niet, maar het kan wel zijn dat je in een conflict meegesleurd wordt, zonder dat je dat wil eigenlijk. En dan is onze houding er een van vrede. Vrede. Van, als voor zover het van jou afhangt, vrede bewaren met alle mensen. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk als je onrecht wordt aangedaan, om zoals Paulus dat dan zegt tegen de Korintiërs, waarom lijden jullie niet liever onrecht? Wij als gelovigen hebben over het algemeen een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. En dat is heel goed, want we komen op voor de waarheid. Maar toch, als je dan onrecht wordt aangedaan, gaat er niet rechtszaken zoeken in de wereld, bij de wereldlijke rechter, zegt Paulus in 1 Korinthe 6, maar lijd liever onrecht. God zal het op zijn tijd, de Heer zal het op zijn tijd, en daar gaan we het zondag ook over hebben, bij de Bema, bij het erepodium, zal hij dat rechtzetten. Zal hij al wat gebeurde in het lichaam van Christus, zal de Heer daar rechtzetten. En wacht maar tot die tijd. Dan gaat de Heer dat doen. De Heer weet alles. De Heer kent alle motieven van alle harten. En die kent al het onrecht wat is aangedaan. En dat zal de Heer daar bij de Bema, op het erepodium, zal de Heer dat rechtzetten. Dat is wat we besproken hebben al in 4 keer in Sint-Philipsland, in die studies over de erepodium, is dat allemaal naar voren gekomen. We hebben de wapenrusting van God en we zouden vrede bewaren. Dat is ons, de Duitsers zeggen dan ons leidmotief, maar dat is onze leidraad, hè, zeg maar. Nauwkeurig wandelen, zegt Paulus in hoofdstuk 5 vers 15, met wijsheid. Hè, wandelen, hoe? Nou, nauwkeurig. Dat wil zeggen, let op de grote en de kleine dingen. En met wijsheid. En wijsheid heb je niet van jezelf. Dat in de wereld hoef je daar niet om te zoeken natuurlijk. Want God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. Boodschap van het kruis. En dat is natuurlijk bepalend, hè, in Paulus' evangelie. Is de boodschap van het kruis essentieel. Dus bepalend. Hij komt daar in zijn brieven mee op zeer kenmerkende momenten. En dat is gewoon heel bepalend voor onze houding, voor onze wandel. He, dat is, onze wandel is er een, ja, beseffend. Ik ben samen met Christus mede gekruisigd, gestorven, begraven. Wat onze oude mens betreft, wat ons vlees betreft, dat is dood. En Paulus zegt, nou, reken daarmee. We zeggen wel eens tegen elkaar, houd er daar dan voor. Ik zou liever de Bijbelse woorden gebruiken. Reken ermee, hè? Dat is het woord logizomai. Ermee rekenen, dat gaat tegen je gevoel in. Je gevoel zegt misschien iets heel anders, of je emotie zegt misschien iets heel anders. Maar rekenen samen met Christus te zijn mede gekruisigd. Want dat is de plek die het vlees verdient, aan het kruis. Beter niet. Dus dan kan je zien hoe God denkt over ons oude mensie, over ons vlees, aan het kruis ermee. En dat is denk ik, ja. En dat heeft ook alles te maken met de trots, hè, van de mens. Want ja, die trots van ons, hè, of die, ik wil niet zeggen hoogmoed, ik zeg maar liever trots, want ik denk dat dat ons nog wel eens aankleeft als gelovigen. Die veel mogen weten inderdaad van de schrift, ja. Maar trots kan ons aankleven. En dat is ook mee aan het kruis. Dat moet ook mee aan het kruis. Trots. Want het hoort bij het vlees. En het gaat helemaal niet aan om te denken van wij weten het beter. Nee, het is genade wat we mogen weten. Maar om je daarop te gaan beroemen zoals de Corinthiërs, daarvoor zegt Paulus het woord van het kruis. Hè? Dus ja, dan voel je in je trots voel je misschien enorm gekwetst. Dat zou zomaar kunnen. Maar dan zouden we toch rekenen dat we samen met Christus mee gekruisigd is. En ook die trots dus. En dan kan je natuurlijk wel proberen enorm je gelijk te gaan halen. Waar dan ook, of bij wie dan ook, of bij de wereldlijke rechter, ik weet het niet. Maar wacht maar op de Bema, stel het maar uit. Laat de Heer daar bij de Bema over beslissen. En dat is wat, denk ik, de weg die Paulus wijst in zijn brieven. En dat is geen makkelijke boodschap, dat is helemaal niet eenvoudig. Want het gaat druist dwars tegen je gevoel in. Je hebt er even heel veel emoties bij, ja, zeker. En toch, ja. Kijk, als gelovigen zijn we natuurlijk actief elke dag met ons leventje bezig. En je bent met allerlei dingen bezig. En toch kun je als gelovige vervallen tot apathie. En wat is apathie? Dat is, als je apathisch bent, dan ben je ongevoelig voor prikkels. Word je ongevoelig voor prikkels. In ons geval ongevoelig voor de prikkels vanuit Gods woord. Je vindt het allemaal wel best, je weet het, je denkt het allemaal te weten en het leven kabbelt zo door. En op de duur, ja, je gaat je daarmee bemoeien of je gaat dat eens doen of je gaat je tijd daarin stoppen. En zo kan het ongemerkt zomaar voortkabbelen en je kan zomaar apathisch worden. En dat je naar het woord luistert, dat je eigenlijk, je hoort het woord wel, maar dat doet je eigenlijk niet zoveel meer. De liederen die je zingt, daar komt je hart niet in mee. Hoe moet ik het allemaal zeggen wat je kan overkomen? He, lusteloos. Dat kan je zomaar overkomen, he, als gelovige. He, sleur. En hoe blijkt dat dan? He, hoe blijkt dat dan dat je als gelovige apathisch bent geworden? He, dat is een soort gelijk, het is niet natuurlijk rechtstreeks tegen ons gezegd. Maar als u denkt wat de Heer zegt tegen die gemeente in Openbaring van Laodicea, jullie zijn lauw. Waren jullie maar koud of heet? Maar jullie zijn lauw geworden. Of de allereerste brief daar in Openbaring 2 en 3. Ik meen aan Efeze, maar goed, dat is dan een andere hoedanigheid. En daarvoor moest de Heer zelf zeggen, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Waar is je eerste warme liefde voor Christus? Waar is dat gebleven? Is dat allemaal weggezakt een beetje? Apathisch geworden, meer belangstelling voor ziels, noem maar op. En daar automatisch, als je meer belangstelling voor allerlei zielse dingen hebt, dan heb je minder honger naar het woord. Nee, want ziel en geest, ja. Minder honger naar het woord, je gebedsleven verflauwt, het wordt een beetje plichtmatig allemaal. Je spreekt de woorden wel uit, maar je hoort eigenlijk zelf nauwelijks wat je nog zegt tegen God. God hoort je wel hoor. Maar zo, hè, zo kan het zijn. Dan word je een beetje nalatig. Eerst met kleine dingetjes en dan later met grote dingen. Het kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar binnensluipen in een geloofsleven. En ook niet meer nauwgezet in, hè, want we praten nu over nauwgezet wandelen met wijsheid. Ook niet meer nauwgezet zijn in je handel en wandel met God. Ja, dat kunnen allemaal signaaltjes zijn. Hè, allemaal kleine rode lampjes, om zo maar te zeggen van, hey, joe, even, je hebt die por in je ribben van Paulus nodig. Daar hebben we vorige keren over gehad. Hè. Ontwaak jij die slaapt. Ik heb het nu een beetje over een slapende gelovige. Je hebt die por in je ribben van Paulus nodig. Ontwaak jij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over je opgaan. Dat, hè. Dat heb je dan nodig als gelovige. Ja, en het kan best zijn dat de Heer dan iets in je leven brengt, waardoor je levensboom, om het zo maar te zeggen, even flink zo door elkaar geschud wordt. En dat is de Heer dan die jou bezig is wakker te schudden misschien wel. Zou zomaar kunnen, want de Heer kan het zomaar inzetten in je leven. Kan zomaar gebeuren, hè. En wat doe je dan eraan? He? Apathisch. En ik ben dat. Misschien zegt u van, nou, ik heb er ook wel trekjes van. Ja, ik ben een beetje apathisch geworden, een beetje sleur is het allemaal geworden. Wat nu? Wat doe je eraan? Hoe kan dat veranderen dan? Nou, dit, gewoon terugkeren naar de basis, om het zo maar te zeggen, wat Paulus zegt hier, Romeinen 12, laten we even met elkaar lezen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Even kijken hoor, waar je... En ik lees u Romeinen 12. Ik spreek jullie dan aan, broeders. En u weet dat als Paulus expliciet daar het woord broeders bij gebruikt, dan is het volle ernst. Hè? Door het medelijden van God, dat heeft hij 11 hoofdstukken lang uitgeschreven. Om jullie lichamen te presenteren, een offer, levend, heilig, apart gezet. Hè? Apart gezet voor de dienst aan God, hebben we geleerd, hè. Welgevallig voor God, jullie logische godsdienst. Nou, als je nou dat hele evangelie hebt gehoord in de Romeinenbrief tot dan toe, dan is het logisch, zegt Paulus. Dan is dit logisch, dat je je lichaam stelt tot een levend, God, heilig, welgevallig offer. Dat is logisch, logische godsdienst. Even rekenen, hè? Er wordt hetzelfde woord, wat ik net zei, logizomai, een ander woord, maar het heeft er een nauw verband mee, wordt daar ook gebruikt. Hè? Het is logisch. Je kan ook zeggen, het is naar het woord, hè? Want logos is ook woord natuurlijk. Hè? Dat grijpt dan allemaal in elkaar. En ja, welgevallen voor God. En je kan misschien wel in je zielsheid een beetje weggegleden zijn in het steeds maar voor mensen welgevallig willen zijn. Hè? We willen zo graag mensen pleasen. Mensen plezieren, sorry, ik gebruik een Engels woord. Mensen plezieren, we willen graag mensen plezieren. Hè? En er kan zoveel dan tijd van je gaan opslokken, dat je maar met die bezig bent, en met die plezieren, en dat. En dan komt Gods woord komt in het gedrang, je hebt helemaal geen tijd meer om het woord te openen, je hebt nauwelijks tijd nog om te bidden. Kan zomaar gebeuren, hè. Een welgevallig offer, dat is onze wandel. Dat offer is onze dagelijkse wandel. Als gelovigen. En ja, dat is altijd goed om je dat weer opnieuw bewust te zijn. En je niet in te stellen op deze eon. Want dat kan zomaar gebeuren. Hè, de tijdgeest. De tijdgeest. Nou, de tijdgeest is altijd van God af. Dat is een axioma, denk ik. De tijdgeest is altijd, het gaat van God af. Het duwt je van God af, in ieder geval. Als je mee laat slepen door wat we dan zeggen de onderstroom van deze tijd, hè, de tijdgeest. Nou, dat is de geest van de tegenstander. Dat is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, zegt Paulus in Efeze 2. Die geest is dat. En als je daardoor laat meeslepen, ja, dan moet je niet gek opkijken dat je ineens bij jezelf als gelovige constateert, help, waar ben ik nou toch mee bezig? Nou, wees maar blij dat God je dan aanprikt, dat je dat realiseert. Help, waar ben ik nou toch mee bezig? Laat dat dan een ontwaken zijn, sorry. Ga ik weer Engels, moet geen Engels gebruiken. Maar dat is, laat dat een ontwaken zijn. En laat je daardoor dan, ga je dan richten op. En ga dan keuzes maken, ja dan toch denk ik. In de praktijk keuzes maken. Ik ga niet meer dat en ik ga niet meer dat kijken. Of ik ga niet meer daarmee me bezighouden. Nee, aan de kant. Ik ga me op Gods woord richten. Ik ga die uren, die kostbare uren die ik nog heb. Want Paulus zegt toch, de tijd is kort. Nou, nu is de tijd helemaal kort hoor. Nog voordat het afgelopen is. En besteed die tijd dan maximaal. Hè? Maak dan goede keuzes daarin. En je niet in te stellen op deze eon. Maar je te transformeren door de vernieuwing van jullie denkzin. En hoe gaat dat? Dat gaat hierdoor. Niets anders dan dat. Dit, gebed, Gods geest, zijn woord vooral. Hè? Die geest werkt op het woord, woord is geest, hoe moet ik het zeggen? Dat transformeert je denken, want dat heb je nodig. Je hart moet weer voluit op hem gericht zijn. Je te transformeren door de vernieuwing van jullie denkzin, hè? Dat is ons denkzintuig. Laat dat vernieuwen door Gods woord, want de tijdgeest die vernielt je denkzin. Ja, is zo duidelijk? Ja, hè? Ja. Nou, opdat jullie toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en gerijpte. Wil je weten wat nou voor jouw leven God welgevallig is? Nou, dat woord, brieven van Paulus, toets je leven daaraan. waar ben ik mee bezig? En misschien moet je wel zeggen, nou, misschien moet je jezelf wel een flinke dreun geven om eens even goed wakker te worden. Toetsen wat de wil van God is. Niet wat je zelf wil, hè, je eigen denkwijze volgen, maar wat God wil. Wat wil de Heer nou? Daar gaat het vanavond, zit het in de tekst. Wat is nou de wil van de Heer voor mijn leven? Nou, op hem gericht leven, je lichaam stellen tot een offer, welgevallig voor God, dat is Gods wil. Zo moeilijk is het dan ook weer niet om dat te ontdekken. God welgevallig offer. Ja, je keert je, en daarom heb ik deze fotootje er even bij gezocht, je keert je naar het licht. De zon is natuurlijk een beeld van Christus, je keert je naar het licht. Heer, hier ben ik. En dat is ook de roerende uitspraak die Joodse mensen ook doen. Hè. Dan zeggen ze, Hineni, hier ben ik. Zei Abraham ook, Abraham, Abraham. En dan zei hij, Hineni, hier ben ik. Hij was bereid zijn eigen zoon zelfs. U weet het, hè? En zo was het ook bij anderen, die zeiden ook, ja, en dan riep de Heer. En dan zei de profeet, hier ben ik. En zei de Heer, je moet spreken. Ja, maar ik vind het zo moeilijk en ben zwaar van tong, zei Mozes. Nou, geef ik je Aaron wel mee. Dat is geen beletsel natuurlijk voor de Heer. En anders maakt de Heer je tong wel los. Door de geest. He, en dat zit vanavond ook in de tekst wat we gelezen hebben. Wordt vervuld met de geest. En wat ga je dan doen? Dan ga je spreken. Dan ga je zingen. Dat is het de signaal van dat je vervuld bent met de geest. Dat. Ja. Wordt derhalve niet onbezonnen, zegt Paulus. Maar begrijpt wat de wil van de Heer is. Tegenover, ik heb die pijltjes zo even naar elkaar toegezet, van elkaar af, dus dat is een tegenstelling. De wereld zegt, doe wat in je hart is, want dat klopt. Met andere woorden, doe waar jij je goed bij voelt. Hè, ik heb dat en dat gedaan, nou, daar voel ik me best wel goed bij. En dat is dan accordering, hè, dan is het goed. En voor je het weet, ga je als gelovige ook zo. Hè, dat, ja, kan zo bij de social media, dat iedereen dat roept. Ik heb dat en dat gedaan, of weet ik waar, ik heb dat en dat gedaan. Nou, daar heb ik een goed gevoel bij. Nou, ga je als geloof denken, nou, is leuk om te doen, ga ik ook doen, heb je ook een goed gevoel bij. Maar ja, is dat een wil van de Heer? Je kan alles doen natuurlijk, maar is dat de wil van de Heer? Op dat moment. Kijk, het gaat erom dat een zielsmens, die voelt zich bij van alles en nog wat goed. Maar dat is niet het criterium, dat is niet bepalend. Een zielsmens echter ontvangt niet wat van de geest van God is. Want het is dwaasheid voor hem en niet is hij in staat dat te kennen omdat het geestelijk beoordeeld wordt. En hoe kun je nu geestelijk beoordelen wat goed is voor jou? Nogmaals, wat geschreven staat. Dat is het criterium. En een geestelijk mens die zal dan ook zijn eigen leven of haar eigen leven vergelijken met die geestelijke woorden die in Gods woord naar voren komen. En dat is heel belangrijk om dan in dat geval zeker wel te blijven bij wat Paulus zegt, hè, in zijn evangelie. Want dat is voor ons geestelijk nu in deze tijd bepalend. En natuurlijk, heel Gods woord is een eenheid. Natuurlijk. Natuurlijk. Kijk, vorige week toen we met Handelingen bezig waren, toen kwam naar voren dat Paulus in zijn Romeinenbrief meer dan 700 keer naar iets verwijst uit de Tenach. Alleen Romeinen, meer dan 700 keer. En in de Efezebrief zelfs ook meer dan 100 keer verwijst naar Tenach. Of een citaat uit Tenach doet. En daaraan zien we dat die schrift een eenheid is. He, dat grijpt allemaal in elkaar. We hebben die hele schrift nodig om ook de diepte van het evangelie van Paulus te kunnen gaan verstaan, stapje voor stapje. Paulus mocht geweldige geheimen van God onthullen, zelfs een wijsheid van God van voor de eonen. Dat was nog nooit gehoord hoor, dat had nog geen enkele profeet en nog geen enkele apostel van de besnijdenis gezegd. Paulus mocht het onthullen, ja zeker, en dat maakt hem zo uniek. Maar het is niet zo dat we de brieven van Paulus uit de schrift isoleren, zo van dat is het voor ons en de rest van de schrift doet er niet toe, dat zou lastig zijn als dat gezegd wordt. Want dat doen we zeker niet, absoluut niet. Het is heel de schrift, is God geademd, zegt Paulus ook, hè, in 2 Timotheüs 3. Heel de schrift is God geademd, zeker. Alleen de schrift zelf maakt duidelijk dat je met onderscheid moet lezen. Je moet het woord van de waarheid recht snijden, zegt hij tegen Timotheus. Ortho tomeo, recht snijden. Ja, en dan moet je met onderscheid lezen wat is tegen Israël gezegd. Dat is de meerderheid van de schrift, de overgrote meerderheid, is tegen Israël gezegd, heeft met Israël te maken. En de brieven van Paulus, die 13 brieven, ja, die zijn voor ons als lichaam van Christus bedoeld. En ook die moet je nog met onderscheid lezen, want ook daar zit nog een opbouw in. Ja, zeker allemaal. Dat onderscheiden we, mogen we allemaal, hebben we geleerd om dat allemaal te onderscheiden. Ja. Maar de schrift is wel een geweldige eenheid, dat grijpt allemaal in elkaar. Dus geestelijk beoordelen, hè, nu in deze tijd, als leden van het lichaam van Christus, dat is vanuit de brieven van Paulus. Hè, de dingen geestelijk kunnen beoordelen. En dat is niet zo eenvoudig. Wat is nu Gods wil, hè, als we het hebben over de wil van de Heer, hè, begrijpt wat de wil van de Heer is. Wat heeft Paulus nu gezegd over die wil van God, hè, over de wil van de Heer in Efeze? Nou, dat is iets geweldigs en we stippen even heel 3 punten aan die voor u al heel bekend zijn, dus we staan er maar heel kort even, stippen we het aan. Het welbehagen van zijn wil, dat is plaats van zoon. Paulus spreekt in Efeze 1 vers 5 over het welbehagen van zijn wil. En dan gaat het over ons. Dan hebben wij de plaats van zoon, hè? De zoonplaatsing. Vaak wordt het vertaald als zoonschap. Dat heeft te maken met het welbehagen van zijn wil. Daar zijn wij dus bij betrokken. Hè? Wij zijn heel nauw betrokken bij het welbehagen van zijn wil. En dat is natuurlijk in wezen heeft dat te maken met heel Gods plan, hè? En wordt gesproken in Efeze 1 vers 9 over het geheimenis van zijn wil. En dat is dat alles onder dat ene hoofd, heb ik nu maar even gezegd, Christus gebracht zal worden. We gebruiken dan het moeilijke woord culmineren, maar dat betekent tot een hoogtepunt komen. En dat is dat alles onder dat ene hoofd Christus gebracht wordt. En soms wordt het ook met samenvatten vertaald, maar het is een beetje lastig. Het is een behoorlijk lang samengesteld Grieks woord wat daar staat. Maar alles onder één hoofd wordt gebracht. En met name is het geheimenis in de Efezebrief dat ook dat wat in de hemelen, dus de hemelse machten en krachten, dat die ook onder de Christus gebracht worden. De aarde was al bekendgemaakt in Tenach. Maar dat ook de hemelse machten en krachten nadrukkelijk in dat plan van God zijn opgenomen, dat die ook onder dat ene hoofd Christus zullen komen, dat is nu de unieke positie ook van de gemeente, de unieke bediening ook van de gemeente, het lichaam van Christus. Alles onder één hoofd brengen, alles, dus ook wat in de hemelen is. En dan natuurlijk de raad van zijn wil. God bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. Daar worden die twee woorden gebruikt, in overeenstemming met de boule van zijn telema. De raad van zijn wil. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn, ook mede natuurlijk met zijn verborgen raadsbesluiten, maar die komen allemaal aan het licht in de Efezebrief. En God bewerkt alles wat gebeurt, en dat gaat heel ver hoor. Ik ben ervan overtuigd dat dat alles wat daar staat in Efeze 1 vers 11, dat het heel ver gaat, tot in de details aan toe. Gaat niets buiten hem om, hij heeft alles in zijn hand. Echt alles, grote en kleine dingen, ook zelfs onzichtbare deeltjes, onzichtbare machten en krachten. Ten diepste is het alles in zijn hand. En ze moeten allemaal een eigen functie vervullen in Gods plan, natuurlijk, natuurlijk. Maar toch, ons lotdeel bezit met Christus en de hemelse bediening heeft er alles mee te maken. Dat zegt Paulus met de raad van zijn wil, dat ons het lot getroffen heeft in de Christus, om het zo maar te zeggen. En dat heeft alles te maken met onze hemelse bediening. Ja, toch, hemelse bediening. Ja. En natuurlijk, ja. Het zou een refrein worden als ik zou zeggen met al die punten dat daar soms verschillend over gedacht wordt. En ja, het woordje soms moet ik misschien weglaten, maar het zou ik kunnen benoemen, ja, er wordt allemaal verschillend over gedacht, ja, ja, ja. Maar de bediening, de hemelse bediening van het lichaam van Christus, ja, dat staat als een huis hoor in de Efezebrief. Maar wat wil de Heer nu in deze era, in deze tijd? Dat is ook alweer zo'n begrip, hè? Era, dat is een juiste gelegenheid voor iets, hè? Een goede gelegenheid of een bepaalde goede periode, goede tijd. Een era, wat wil de Heer nu in deze era? Nou, de Heer wil dat wij even negatief gesteld niet onbezonnen en impulsief zijn. Dat is onbezonnen wil zeggen, je denkt niet na bij wat je doet. Bezint eer je begint, hè, is het oude gezegde. Maar eerst bezonnen zijn. Hè, niet, en dat heeft alles te maken ook direct met impulsief zijn, overhaast handelen. En dat is een van de punten die Paulus noemt ook in 2 Timotheüs 3. Als hij het heeft over hoe de mensen zullen zijn in deze gevaarlijke tijden waarin we nu leven. 2 Timotheüs 3, en dan noemt hij een heel rijtje met allemaal kenmerken. Allemaal woorden gebruikt hij dan, waarin hij benoemt hoe de mensen, en dan gaat het om, laat maar zeggen, heel breed het christendom. Nee, het gaat niet over buiten het christendom, gaat niet over de wereld, nee. 2 Timotheüs 3 gaat over het grote geheel van het christendom, wat een groot huis is geworden in deze tijd, hè, zegt hij in 2 Timotheüs 2. En daarvan benoemt Paulus hoe de mensen zullen zijn en dan schrik je, dat als je daar Romeinen 1 naast legt, dat die mensen kennelijk binnen het christendom, dat trek ik nogmaals heel breed, hè, dat daar dus nauwelijks verschil is met, zoals we dat dan zeggen, de wereld. Als je gaat kijken binnen het christendom, zijn er heel veel dingen bezig waar je zegt van ja, maar dat is gewoon de wereld. En ik lees hier over allerlei christelijke groepen. Wat daar gebeurt, wat daar plaatsvindt. Maar dat is gewoon de wereld. Er is geen verschil. En dat is nou precies wat Paulus aanwijst in 2 Timotheüs 3. En dan noemt hij ook dat punt van impulsiviteit, hè, overhaast. Dat mensen zonder na te denken al handelen. En we zouden toch wijzer zijn. We zouden toch bezonnener zijn. We zouden toch eerst nadenken met wat ze mogen weten. Want ga nou eerst eens naar wat is nou precies de wil van de Heer. Er komt dat op je pad. Ga je er gelijk handelen? Ga je er gelijk ingrijpen? Ga je er gelijk... Nee, ik denk dat voor ons heel vaak zo is. Soms moet het wel, maar heel vaak is het zo. Ga er eerst over nadenken. Ga er eerst met vader over spreken. Wat moet ik met deze situatie? En neem daar de tijd voor. Rust. En sla Gods woord erop na. En beluister dingen. En dan je beslissing nemen. Maar ook gelovigen, dat gebeurt soms. Die handelen soms overhaast en dan zijn de gevolgen groot. Om het zomaar te zeggen, niet onbezonnen. De Heer zegt dat ook op een gegeven moment tegen zijn volk, dat ze onbezonnen bezig waren. Jullie zijn onbezonnen, zegt hij zelfs tegen de schriftgeleerden en fariseeën op een gegeven moment. Denk na, de fariseeën en schriftgeleerden waren alleen met de buitenkant, weet u wel. Maar de Heer zei, het gaat om de binnenkant. En bij jullie van binnen is er van alles aan de hand. En hij zegt het ook tegen de Korintiërs, gebruikt Paulus dat woord ook, hè, onbezonnen. En dan gaat het over die vraag van, in de opstanding, en de opstanding werd betwijfeld, hè, bij de Korintiërs. In Korinthe 15, en dan zegt Paulus daar, jullie onbezonnenen, weten jullie dan niet dat eerst die graankorrel in de aarde moet vallen en sterven? Weten jullie dat er niet eerst? Eerst sterven en pas dan komt er leven uit. Jullie kennen die wetmatigheid toch wel. Maar de Corinthiërs waren zo aan het redeneren onder invloed van kennelijk filosofieën van hun dagen. Dat Paulus enkele van die Corinthiërs moest betitelen als onbezonnen, hè, in 1 Corinthië 15. En impulsief. Je kunt je afvragen als gelovige, wat ik nou mee bezig ben. Ben ik in dit alles waar ik nu mee bezig ben tot zijn eer? Is dat nou tot zijn eer wat ik doe? Of zoek ik toch nog een beetje ikkie? Mijn eigen heer. Kan ook nog, hè. Kan soms heel verkapt, heel subtiel. Kan het nog ergens tussen zitten, hè. Maar is het nou echt tot zijn eer wat ik doe? Of wil ik het echt alleen tot zijn eer doen? Of kun je afvragen, hè. En zijn wil, hè, is nu zijn wil nu ook mijn willen en werken? Nee, volg ik nu daarin zijn wil? We hebben net gelezen aan het begin Romeinen 12, hè, dat we ontdekken wat de wil van God is, het goede, welgevallige en voorkomende. Nou, wat is nou die wil, hè? Ben ik nou met mijn willen en werken bezig met wat hij eigenlijk bedoelt, wat hij wil in deze tijd? En je kan natuurlijk heel erg inspannen in allerlei, ook christelijke organisaties. En met allemaal goede bedoelingen. Hè, want er zijn heel veel organisaties binnen het christendom, die zijn met allerlei dingen bezig. En ik geloof dat het allemaal met goede, oprechte bedoelingen is. Maar als je nu dat houdt tegen het licht van wat we mogen weten uit de brieven van Paulus, is dat dan de bedoeling, is dat dan de wil is dat Gods wil? Kan je afvragen. En ben ik bezig in de gezindheid van Christus Jezus? Dat is natuurlijk voor alles wat voor ons bovenaan staat. Hè? De hele Filippenzenbrief draait daar natuurlijk om, dat wij wandelen in dezelfde gezindheid van Christus Jezus. Ootmoedigheid. Hè, dat we ons niet de een tegen de ander verheffen, maar wandelen we in de gezindheid van Christus Jezus. Hè? Laat dan die gezindheid in jullie zijn, zegt Paulus daar, die ook in Christus Jezus is. Ootmoedig. Laag is dat, hè? U weet het, tapijnon, hè? Het is al vaker gezegd. Laag, de gezindheid van Christus Jezus, hij diende. En hij was nog niet op de aarde om te heersen, dat komt straks. Maar toen was hij er om te dienen en zichzelf te geven als losgeld voor allen. Hè? In feite, uiteindelijk tot al voor allen. Hè? Dat is de gezindheid van Christus Jezus. Notabene, vlak voordat de Heer gekruisigd werd, zaten ze in de opperzaal. En toen waren de discipelen nog steeds onderling aan het kibbelen wie dan wel de belangrijkste zou zijn in het komende koninkrijk. Terwijl ze meerdere keren had gezegd dat hij zou lijden en sterven, zoals de profeet het ook had gezegd. En dan denk je van, ja, dat is nou typisch menselijk. Dan staan ze daar vlak voor en nog zijn ze aan het kibbelen wie de belangrijkste is. De discipelen notabene, die de Heer 3 jaar lang waren ze met hem, misschien nog langer, waren ze met hem opgetrokken. Ze hadden gezien hoe die deed, ze hadden zijn ootmoed gezien, ze hadden zijn bescheidenheid gezien en noem alles maar op. Ja, dus ja, een mens die doet er soms lang over voor, ook gelovig mens doet er soms lang over voor, ja. Met onze denkzin toetsen wat de goede en welgevallige wil van God is. Nou, dat zijn zo'n paar zinnetjes die ik hierop heb geschreven, waar het misschien bij bepaald kan worden. En dan zegt Paulus in Efeze 5 vers 18, en raak niet dronken van wijn, waarin liederlijkheid is, maar wees vervuld met geest. En zegt Paulus hier dat je geen wijn mag drinken? Nee, dat zegt hij natuurlijk niet. En het staat ook nergens in de Bijbel dat je geen wijn mag drinken. Maar er staat wel wat in de, er staat eigenlijk heel wat in de Bijbel over wijn zelfs. Wijn is natuurlijk een prachtig beeld van de vreugde, hè, die de geest geeft. De vreugde van het nieuwe verbond ook straks voor Israël. Dat wordt ook vergeleken met wijn, nieuwe wijn. Maar kijk, Paulus die zegt, en dat zag hij om zich heen in zijn dagen, dat er nogal wat, hoe noemden ze dat toen? Bacchanalen, geloof ik, hè? Bacchanalen. Er wordt er flink binnengetikt. Nou, en dan, En met wijn, ja, dan gaat het, dan krijg je liederlijkheid, hebben we het hier vertaald. Het woord is asotia, dat betekent niet gered. Dan krijg je een gedrag wat niet meer de redding in Christus weerspiegelt. Dan krijg je ander gedrag. Dat uit zich allereerst in een tong die los gaat zitten. Soms gaan mensen dan zelfs met dubbele tong spreken, weet u wel, als ze een glaasje te veel op hebben. Maar dan gaan ze ook inhoudelijk allerlei dingen zeggen die ze anders nooit hadden gezegd en waar ze later spijt van hebben als haar op hun hoofd. Nou ja, was een beetje lichtzinnig geworden door de drank, door de wijn enzovoort. Ja, loslippig geworden en dingen verteld die eigenlijk geheim hadden moeten blijven. Gebeurt, hè? Gebeurt, wijn. De Statenvertaling zegt dan overmaat, hè, waarin overmaat is. NBG heeft bandeloosheid, dat komt daar wel ook aardig in de richting. En de NBV heeft dan uitspattingen. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal wel mee te maken met ongered gedrag. Hè, dat, ja. Ja. En dat leidt tot allerlei akeligs. Maar op zich, een glaasje wijn drinken. Er is natuurlijk niks mis mee. Kijk, Spreuken zei er al wat over. Die zei, staar niet naar de wijn wanneer die rood is, als hij fonkelt in de beker, want ja, dan wordt het, ziet er allemaal mooi uit, fonkelt en ja, lekker wijntje. En neergaat met effenheid, heel mooi beschreven, hè? Want zo'n slok wijn, dat gaat zo heel makkelijk zo naar binnen. Hè? Maar ja, het Spreuken zegt ook, het na-effect zal bijten als een slang en verspreidt pijn als een adder. Want ja, als je te veel wijn op hebt gehad, moet je de volgende dag kijken, hè, de bekende kater, die komt dan, hè. En dan heb je barstende hoofdpijn en misselijk en je moet misschien wel extra naar toiletten, weet ik wat allemaal. Je voelt je belabberd de hele dag. Tegenwoordig zeggen ze, ik voel me vandaag brak, zeggen ze tegenwoordig. Hè? En dan weet je eigenlijk al genoeg. Dan is die avond tevoren eens even flink te veel geweest op verjaardag of zo. Kan, hè? Maar Paulus zegt, ja, dat is liederlijkheid. Want ja, in zijn dagen, hè, u weet allemaal, ja, dat, ja kater, kan, ja, dat is akelig natuurlijk. Dat is vervelend. Maar dat is wat de wijn doet, hè? Maakt loslippig en vertoont dan ook gedrag. En mensen hebben zich dan ook wel eens misdragen, waar ze later ook spijt als haren op hun hoofd. En wat verstrekkende gevolgen had in het leven. Kan ook nog zo zijn. Hè? Maar toen de tijd was er ook een heidense cultus. En die waren daar. Hè, dat, als u studie de handelingen volgt, dan weet u dat. Soms gaan we daar dan wat dieper op in, wat daar gebeurde in die tempels allemaal en zo. Maar priesters en profeten die werden dan ingewijd in de geheimenissen van hun goden. En daar kwam dan flink wat wijn bij kijken. Hè, en dan moesten ze in een roes komen, ze moesten ook ritueel dansen en dat urenlang volhouden. Hè, tegenwoordig in uitgaansgelegenheden hebben ze dan pilletjes. En ik weet niet wat daar allemaal in zit, maar dan heb je allemaal pilletjes die je kan slikken. En dan kan je dansen, kan je heel lang volhouden. Maar of dat nou goed is voor je lijf, dat weet ik niet. Dat vraag ik me af. Hè, dat is toen begonnen ooit met house muziek, weet u wel. Nou, muziek. Gedreun. House gedreun. Weet u wel. Toen begon dat. En dan gingen mensen stimulerende middelen slikken. Want ja, zo'n house party, dat duurde dan de hele nacht. Tot 6-7 uur. En dan had je daarna ook nog een after party. Weet je wel, dan ben je de hele nacht al bezig geweest. Hebben ze ook nog een after party? Ja, daar heb je natuurlijk wel een pilletje stimulerende middelen voor nodig. Om dat dansen al die tijd maar vol te houden natuurlijk, hè. Maar of dat nou zo goed is voor je lijf en leden, en ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar in die tijd gingen ze dan veel wijn drinken en ritueel dansen. En dan kwamen ze in een roes. En in die roes zei men dan, dan kregen ze geheimen van de goden. De Grieken kennen natuurlijk een hele grote godenwereld. En die gaven dan allerlei boodschappen door. Maar dan moest je wel eerst in die roes komen. En dan ging je orakelen. Je had het orakel van Delphi, was natuurlijk heel beroemd, hè, spreekwoordelijk. En daar gingen dan mensen op af. En die spraken dan zogezegd de waarheid. Hè. Nou, en dan raakt je dus in volledige passiviteit. Maar volledige passiviteit als mens, dat moet je niet doen. Volledige passiviteit, dat is heel erg gevaarlijk. Want dan kom je inderdaad open te staan voor geestelijke machten en krachten. En niet de geest van God. En dat is heel gevaarlijk. Als je heel passief, en het wordt ook in christelijke samenkomsten gebruikt. Ik zal er niet te diep op ingaan. Maar dat wordt ook in christelijke samenkomsten gebruikt. En dan moeten de mensen die daar zijn, moeten passief worden. En die moeten zich dan openstellen voor de geest. Maar ik geloof dat het dan niet de geest van God is. Want ik geloof niet dat de geest op die manier werkt. Als jij volledig passief bent en dan je openstelt voor de geest. Nee, dat werkt via het woord. Waar je met je volle verstand nuchter bij betrokken bent. Daar werkt de geest wel door. Maar niet door dat andere. Ja, en tegenwoordig zijn er natuurlijk elk jaar hele grote christelijke festivals. Hè, waarin tenten kun je allerlei workshops, hè, heet het tegenwoordig, kun je doen. En dan komen dat soort dingen ook naar voren. En dan kan je zomaar als nietsvermoedend gelovige kan je dan naar binnen lopen uit nieuwsgierigheid. En dan word je ineens met de andere kant geconfronteerd. Want het is dan niet de geest van God. Maar er zijn dan andere vrome machten aan het werk. Hè, dat wel. Dus ja. En dat had je dus toen al, ging dan met veel wijn gepaard enzovoort. En dan ging men orakelen. Hè, dat. Maar wat de geest bewerkt, dat is het spreken van de dingen van God, hè, op een goede wijze. Kijk, de wijn kwam trouwens ook voor, die wil ik toch eventjes ook meenemen, in de parabel van Jotam in Richteren 9, weet u wel. Hè, daar gingen de bomen, die gingen eens met elkaar in gesprek. En toen werd er eerst aan de olijfboom gevraagd, wil jij koning over ons zijn? Nee, zei de olijfboom, want ik bewaar liever mijn vettigheid en olie voor andere dingen. Toen werd er aan de vijgenboom gevraagd, joh, wil jij niet koning over ons zijn? Nee, zei de vijgenboom, ik heb een andere functie, dat doe ik niet. En toen werd het aan de wijnstok gevraagd. En van de wijnstok werd gezegd dat die het hart van God en de mensen verheugt. En dat is natuurlijk een uitspraak met een dubbele bodem, want de wijnstok is natuurlijk vanuit de wijngaard Israël. En Israël zou het hart van God verheugen. He, wijn heeft te maken, is natuurlijk een beeld van vreugde. Hè? En uiteindelijk zei de wijnstok ook nee. En toen werd het aan de doornenstruik gevraagd. En die zei, ja, dat, ik wil wel koning over jullie zijn. En doornenstruik is een beeld van de wet. En dat gebeurde ook in Israël. Hè? Het wetticisme sloeg ook toe. Kijk, de wijnstok, daarvan wordt gezegd in Richteren 9. Mijn nieuwe wijn verheugt het hart van God en de mensen. En die wijngaard, dat is een beeld van het volk Israël. He, je staat in Jesaja 5 vers 7. De wijngaard van Jahwe is het huis van Israël. He, staat in Jesaja. Dus dat is Israël. De wijngaard is Israël. En Israël zou het hart van God verheugen. Maar dat gebeurde in de praktijk niet. Maar straks wel. Straks komt er daadwerkelijk weer de nieuwe wijn. De Tirusha in het Hebreeuws. En dat is het nieuwe verbond. Want straks als de Heer komt, dan wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan treedt onmiddellijk, en dat is in principe al begonnen, toen de Heer zijn bloed gaf, ook voor zijn volk natuurlijk. Dat was in feite al de aanbreken van het nieuwe verbond, waarop Petrus ook sprak en er kwamen allerlei mensen tot geloof in de Messias, Jezus. Dat was al het nieuwe verbond, in feite al het aanbreken van het nieuwe verbond, maar dat zal straks in volheid doorgezet worden als de Heer komt. Dan zal hij de oneerbiedigheden van Jacob wegnemen en dan zal hij het nieuwe verbond in werking stellen en dan zullen ze hem dienen. En dat is dan die nieuwe wijn die dan geschonken wordt, want de Heer zei toch tegen zijn discipelen in de opperzaal, ik zal niet meer uit deze beker drinken, maar ik zal die met jullie nieuw drinken in het koninkrijk van mijn vader. En ik geloof dat dat ook letterlijk zo zal zijn. Dat het niet alleen een beeld is, maar dat de Heer dat ook letterlijk zal doen in het koninkrijk. En we gaan eerst even pauzeren en dan gaan we na de pauze met deze gebeurtenis van Herodes en het hoofd van Johannes enzovoort en Herodias. Want daar was ook wijn bij betrokken. Gaan we met elkaar spreken. Dus het is nu even pauze.